Vorige week zijn we begonnen aan een serie over uitzien naar de wederkomst. En die serie ligt eigenlijk in het verlengde van de serie daarvoor, Bruid voor Eeuwig, waar we tot en met Pasen mee bezig geweest zijn. En ik had de indruk dat de Heer zei, je bent nog niet klaar, maar er is meer dan alleen de bruid. En dat is de reden dat we deze serie ingerold zijn. Vorige week heb ik de preek benoemd als een heipalenpreek. En dat is het fundament wat je nodig hebt onder de serie. En zonder de preek van vorige week over te doen, want die kan je gewoon op YouTube terugkijken, nog even in vogelvlucht wat van die heipalen die we nodig hebben. We refereren best vaak aan de wederkomst, maar we preken en spreken er weinig over. De reden daarvoor is de veelheid van theologische interpretaties. En vooral daar waar mensen daar stellig over worden, gaat het mis. En in deze serie gaan we zoveel mogelijk proberen weg te blijven uit stelligheden en uit theologische aannames. En dat klinkt lekker veilig misschien, maar we hebben gezegd, daarin zijn we niet selectief. En ik zal je vertellen dat ik vandaag een paadje ga betreden wat voor sommigen oncomfortabel voelt. Maar we hebben afgesproken niet selectief, toch? Of heb ik dat alleen met mezelf afgesproken? We gaan ons vooral focussen op wat de bruidegom zelf gezegd heeft. En wat we daaruit kunnen halen. Met als doel, niet om er meer kennis over te vergaren, maar om ons verlangen naar de wederkomst van de bruid, van de bruidegom als bruid levend te houden. Ons te verheugen en te verwonderen in de vaste hoop die erin ligt. Ja, ik blijf dit proberen tot je spontaan halleluja oproept. Ja, echt, sorry. We gaan ons verheugen en ons uitstrekken naar de vaste hoop die hierin ligt. Weet je, want dit is gewoon iets wat vaststaat. Te midden van alles wat kan wankelen. En nogmaals, zonder dat we selectief om zijn met wat de Bijbel ons over de wederkomst heeft toevertrouwd. Nou, de bruidegom komt voor een ontmoeting met de bruid, maar hij komt ook om dingen recht te zetten. En die twee gaan hand in hand. En voor de een ligt de nadruk door de eeuw heen op het een, voor de ander op het ander. De Bijbel spreekt over beide aspecten en dus gaan ze ook beide aan de orde komen. Mensen en voorgangers zijn soms ook mensen, kijken allemaal door hun eigen bril en interpreteren. En daar ontkomt ook deze voorganger niet aan. En teksten en preken over het oordeel zijn door de eeuwen heen vaak misbruikt om mensen angst aan te jagen en daarmee te stimuleren tot een heilig leven. En ik hoop dat niets daarvan aanwezig zal zijn in deze serie. Vorige week heb ik aan het begin van de preek twee teksten met jullie behandeld en laten zien die aangeven dat verwachtingsvol uitzien en het oordeel hand in hand gaan. En de bruid is niet heilig van zichzelf. Het is niet zo dat de bruid geen dingen gedaan hebt die onder het oordeel vallen. Maar het is wel zo dat op basis van het offer van de bruidegom er nooit veroordeling zal zijn voor de bruid. Want dat is waar hij vrijspraak bepleit. Vorige week hebben we Matteüs 24 stap voor stap behandeld. Het was een lange zit, maar dat is zo'n beetje de basistekst over de wederkomst. En Jezus zelf is aan het woord, dus dat maakt het extra belangrijk. En in deze serie ga ik zo af en toe teruggrijpen. En ik heb je vorige week uitgelegd dat Matteüs 24 gaat over drie vragen waar Jezus drie antwoorden op geeft. Ik kreeg van de week van iemand het verzoek, die zegt, kan je mij een plezier doen? Kan je die vragen vraag voor vraag een kleur geven en de antwoorden ook? Zodat ik zie wat, ik ben er nog niet aan toegekomen, maar ik ga het wel doen. Want dit is heel belangrijk dat we zien dat niet alles over hetzelfde gaat. Ik vond het een goede suggestie. Oké, waar vorige week de preek vooral ging over wanneer de wederkomst plaatsvindt. En we hebben gezien, dat is geen kalenderding. Dat is ook geen spoorboekje, maar dat heeft te maken met de volheid van de tijd. En daar vandaan worden we opgeroepen tot een verwachtingsvol leven, tot die tijd vol is. Dan gaan we vandaag kijken naar hoe de wederkomst gaat verlopen. Hoe ziet dat er nou uit? Wat zegt de Bijbel ons er nog van? En voor alle duidelijkheid, het is wanneer, hoe, wat. Dus we gaan het niet hebben over wat gebeurt er dan allemaal. Dat is volgende week. En volgende week gaan we het hebben over doden die opstaan en al die. Dat zijn allemaal gebeurtenissen. Dat is wat er gebeurt op het moment dat die wederkomst er komt. Vandaag zoomen we in op hoe zit die wederkomst er nou uit. We gaan focussen op hoe hij terugkomt. En weet je, omdat we er niet zo heel vaak over spreken, heeft het ook de potentie om iets vaags te worden. Iets geestelijks. Iets waar je in je binnenste mee bezig bent. Iets waar ieder zijn eigen beeld over mag vormen en heeft. En het grappige is, waarin de Bijbel de stelligheid van de volgordelijkheid van gebeurtenissen ontbreekt, hè, daar komen ook die vele theologische interpretaties vandaan,
Eerst dit, eerst dat. Nee, dan dit. Nee, we gaan de grote verdrukking niet mee. Maar ja, die gaan we wel mee. Al dat gehannes over de volgorde van dingen. Daar is de Bijbel vrij onduidelijk over. Goddank. Want anders dan zouden we er alleen nog maar meer gedoe over hebben. Maar waar de stelligheid over volgordelijkheid van gebeurtenissen ontbreekt, daar spreekt de Bijbel hele duidelijke taal over hoe de wederkomst eruit gaat zien. En die duidelijke taal wil ik vanmorgen graag met je bekijken. En we gaan daarvoor beginnen in 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot 18. Broeders en zusters, wij willen nu u niet in het ongewisse laden over de doden. Kennelijk waren daar vragen over. Zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. Want onze hoop staat vast. Jammer, gemiste kans. Ik blijf het proberen. Want als wij geloven dat Jezus gestorven is en is opgestaan, moeten we ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. Wij zeggen u met een woord van de Heer, wij die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. Wanneer het signaal, en eigenlijk gaat het hier pas over het hoe, hè? Dit zit allemaal in de wat van volgende week, daar kom ik volgende week op terug. Wanneer, en dan gaan we over hoe het gaat gebeuren, wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weer klinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan en daarna zullen wij die nog in leven zijn, samen met hem worden weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dan zullen we voor altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden. Wanneer ben je voor het laatst getroost met deze woorden? Ai, burgerlijke ongehoorzaamheid. Want het staat er gebiedende wijs enkel fout. Laten we vandaag eens een inhaalslagje maken. Weet je, we gaan kijken naar het hoe. Vorige week hebben we al gelezen in Matteüs 24 dat heel de wereld het zal zien. Dus het wordt een allesomvattende gebeurtenis, die voor iedereen zichtbaar zal zijn en waar niemand zich later van kan zeggen, wederkomst? Nee, die heb ik gemist. Die is niet te missen. Iedereen zal het zien. Daar kom ik straks nog uitgebreid op terug. 2. De Heer zelf zal uit de hemel neerdalen. Geen engel, geen boodschapper, Jezus zelf. En dit lijkt een open deur intrappen wellicht. Maar dit gaat over een ontmoeting met de persoon die we kennen. Dit gaat niet over een event wat ooit komt te staan te gebeuren en dan komt er een soort van vreemdeling die allerlei toestanden overhoop gaat halen en oordeel en dan moeten we maar hopen dat we binnen de kaders vallen. Dit gaat over een ontmoeting met de Heer zelf. De Heer die je iedere dag in je gebeden ontmoet. De Heer die je aanbidt. De Heer die je hebt leren vertrouwen. De Heer die je volgt. En voor alle duidelijkheid, het is geen kracht of geen entiteit of niet het licht. De Heer. De Heer, onze bruidegom. Geen hogere macht, maar degene die je al kent. En daarom, ik kan het niet genoeg zeggen, het klinkt als een soort volzinnetje. Het is geen evenement, het is een ontmoeting. Ik ga iemand ontmoeten die ik ken, die ik dien, die ik volg, waar mijn hart naar uitgaat, waarvan ik weet dat zijn hart naar mij uitgaat. En dat is wat er gaat gebeuren. Dat is hoe die ontmoeting eruit zal zien. En dan staat er dat zijn komst onder bazuingeschal wordt aangekondigd door de aartsengel. Ja, hier zie ik best wel naar uit. Dit moet toch tof wezen, hè? Ik weet niet hoe de bazuin van God klinkt, maar ik heb daar mijn ideeën over. En onder het schallen van de bazuin van God zal de aartsengel de komst van de koning aankondigen. Dit gaat over een koninklijke aankondiging en dan eentje die spreekt van autoriteit. Kijk, en wij doen dat bij ons een beetje gematigd, hè? Ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt, maar dan staat er iemand met zo'n versierde stok en die tikt dan twee keer pong, pong. En dan wordt de Duke of Canterbury. En hè? Nee. Dit wordt een goddelijke bazuin en een aartsengel en die kunnen hun stem verheffen. Die zegt, de koning! Wat? Waar heel de schepping eeuwen naar uit heeft gezien. De koning! maar dan met een mooie stem. Kijk, dan zijn ze wel wakker, hè?
Dit gaat over een koninklijke aankondiging met een autoriteit die het universum nog nooit eerder gezien heeft. En onder bazuingeschal van de bazuin van God zelf. De bazuin staat in de Bijbel symbool voor oproepen tot de strijd of de aankondiging van de overwinning over de strijd. Deze bazuin schalt van de overwinning. De bazuin staat in de Bijbel symbool voor koningen die aangekondigd worden. En dit is de koning der koningen. En het was in de Bijbel het middel om mensen samen te roepen. En dit zal een samenroepen zijn rondom de koninklijke wederkomst van Jezus, waarin iedereen opgeroepen wordt om daarbij te zijn. En als de bazuin klinkt bij de wederkomst, zal die al deze facetten bij elkaar voegen. Want deze komst is namelijk uber-koninklijk. Vergeet alles wat je gezien hebt over koninklijk, want dit gaat alles overstijgen. En ik wil je meenemen naar een tekst die daar een klein doorkijkje in geeft. En dan zitten we uiteraard in Openbaringen. Openbaring 19. Ik zag dat de hemel geopend was. En ik zag dit. Een wit paard met een ruiter die trouw en betrouwbaar heet. Die een rechtvaardig vonnis velt en een rechtvaardige strijd voert. Zijn ogen waren als een vlammend vuur en op zijn hoofd had hij veel kronen. Er stond een naam op hem geschreven die niemand kende, alleen hij zelf. Hij droeg met bloed doordrenkte kleren. En zijn naam luidde Woord van God. De hemelse legermacht, allemaal, gekleed in zuiver wit linnen, volgde hem op witte paarden. En uit zijn mond komt een scherp zwaard waarmee hij de volken zal slaan en hij zal hen met een ijzeren herderstaf hoeden. Hij zal de wijnpers van de hevige woede van de Almachtige God treden en op zijn kleding en zijn zij staat de naam Hoogste Heer en Koning. Weet je, hij die eens kwam als dienaar, komt terug als koning en triomfator. En hier verstomt de discussie over wie hij is. En die discussie is al vanaf dat hij op aarde rondliep gaande. Tjo, die gast heeft best wijsheid, hè? Wie is? Ja, dat is de zoon van de timmerman. Wat? Uit Nazareth. Kan er uit Nazareth iets goed komen? En als hij vervolgens met autoriteit spreekt. Ja, wie bent u dan dat u met deze autoriteit mag spreken? De discussie over wie die is al eeuwenlang een discussie. En die zal hier verstomd worden. Hier stopt de discussie. Niet de zoon van de rabbi. Niet is hij nou wel of niet de Messias. Niet is hij nou wel of niet van de zoon. De zoon van God. Hier verschijnt de koning in alle denkbare majesteit. Op een dusdanige manier dat iedere discussie of twijfel verstomt. Er is niemand die zegt, ja, het zou hem kunnen wezen, maar misschien moeten we nog even wachten op de volgende die komt. Dat klinkt gek, maar er is een heel volk wat op deze manier de komst van de Messias nog altijd niet omarmt. Weet je, dit zal niet te missen zijn. Op een dusdanige manier dat iedere discussie of twijfel verstomt. En dan staat er, hij heet trouw en betrouwbaar. Heb je dat gelezen? Trouw en betrouwbaar. Te midden van al dit hemelse machtsvertoon zijn de dingen die hem typeren trouw en betrouwbaar. We gaan de trouwe en de betrouwbare die we kennen en die we aanbidden ontmoeten. En hij komt in macht en majesteit. En dan staat er, dat hij een rechtvaardige, die na een rechtvaardige strijd een rechtvaardig oordeel zal vellen. Ik weet niet wat je dit zegt, maar als degene die je kent en die zegt, ik heb mezelf voor jou gegeven en mijn hart gaat naar jou uit.
En ik zal er altijd voor je zijn en mijn genade zal altijd groter zijn dan jouw tekortkomingen. Zegt, ik zal een rechtvaardig oordeel bevellen. Dan heb ik zoiets, we zijn in goede handen. En dat oordeel komt, maar na een rechtvaardige strijd, waar die de overwinning haalt, zal die een rechtvaardig oordeel vellen. Een rechtvaardig vonnis. Hij is het vlees geworden woord van God. In het begin was het woord en het woord was God, het woord was bij God en het woord is vlees geworden. En Openbaring zegt, dat is hem. Hij is het waar de hele Bijbel over spreekt. Vanaf het begin tot nu. En dan staat er dat hij met bloed doordrenkte kleding aan zal hebben. Weet je, het bloed op zijn kleding spreekt van de overwinning op de vijand en proclameert dat de bruid is vrijgekocht. En de hele hemelse legermacht zal hem volgen in blinkend witte kleding op smetteloos witte paarden. Dit is zo'n Ephrata eat your heart out moment. Want hier gaan alle engelenkoren van de eerste komst bij verstomd worden. De hele hemelse legermacht. In vol ornaat. In heilig wit linnen. Op smetteloos witte paard. Jongens, dit wordt me een partij gaaf. En dit wordt me een partij mooi en overweldigend. En daar waar of dat je misschien in een normaal schouwspel van deze omvang nog kan zeggen, wow, ik trek me even terug. Nee, want hij is trouw en betrouwbaar. En hij is degene die ik ken. En hij is degene wiens hart naar mij uitgaat en mijn hart gaat naar hem uit. En moet je even voorstellen dat te midden van dit hele schouwspel de hoofdrolspeler jouw prins op het witte, nee, jouw koning op het witte paard is. Die je daar ontmoet voor het bruiloftsfeest van het Lam. En dat te midden van al dit machtsvertoon en al deze hemelse overvloed aan majesteit. En ik kan me zo voorstellen dat Johannes, toen hij deze openbaring ontving, woorden tekort schoot om te omschrijven wat hij zag. Want echt, die mazzelaar heeft dit al gezien. Want zo begint het. Ik zag dat de hemel open was. Dit is niet een briefje van hier heb je hoe het gaat gebeuren. Hij heeft het gezien. Uit zijn mond zal de waarheid klinken die scherp is als een zwaard. En die waarheid zal de volken raken en messcherp ontmaskeren waar leugens geloofd, gevolgd en gediend zijn. Het zwaard van de waarheid wint er geen doekjes om. Er staat hier dat hij de volken daarmee zal slaan. Dat betekent dat onrecht, ongeloof en misstanden op dat moment aan de orde gesteld zullen worden, benoemd zullen worden en niet onder de mat geveegd zullen worden. Lieve mensen, er kan pas vergeving plaatsvinden als er erkenning is van onrecht. Als ik namelijk onrecht niet erken, is er niks te vergeven. Hebben we die? En onze God komt niet terug, de Zoon van God komt niet terug en zegt, nou nu ik er ben, vegen we al dat onrecht onder de geestelijke mat. En dan over die mat leggen wij de mantel der liefde. En vervolgens omarmen wij ons met een charismatische glimlach tot in eeuwigheid. Hij komt en al het onrecht zal aan de orde gesteld worden. En zal messcherp benoemd worden. En dat zal raken. En dat zal je ook met elkaar ervaren als, oh God, dit hebben we inderdaad gedaan. Ken je dat? Als je vergeving voor iets vraagt, dat je zegt, maar ja, dit heb ik inderdaad gedaan. En dat element zit erin. Maar daar stopt het niet, want er staat er dat hij diezelfde volken met een ijzeren, onbuigbare en onbreekbare herderstaf zal hoeden. Weet je wat herders doen die hoeden? Die brengen de kudde op de plaats waar of dat ze veilig zijn en waar of dat ze kunnen grazen en waar of dat ze zich kunnen laven. Dat is wat hoede betekent. En als je deze tekst ziet, dan staat hier dat wanneer die komt, hoe zal dat zijn? Het zal zijn met eerlijkheid over datgene wat oordeel verdient, komma. En degene die daarmee te maken hebben, die zullen na de vrijspraak op basis van het offer wat hij gebracht heeft, gehoed worden met een staf die nooit meer vergaat. En waarin hij ons in eeuwigheid zal hoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt.
Dan zal onze koning en hoge priester voor eeuwig. En dit is zo mooi. De wijnpers van de hevige woede van de almachtige God treden. Hier wordt helemaal niks onder de mat geveegd. Hier wordt duidelijk hoe groot de genade is. Want met het offer van aan het kruis en met de opstanding is er voor ons een nieuw leven ontstaan. Maar daarmee is er nog geen genoegdoening gedaan voor de woede van God over een afvallig volk en over een afvallige wereld die zijn schepping misbruikt en elkaar misbruikt en in zijn naam kruistochten voert en weet ik al niet wat. En de verbolgenheid van onze God treft ons niet, omdat daar onze zaligmaker en onze redder midden tussenin staat. En omdat hij zijn hart aan ons verpand heeft, aan ons, als onze bruidegom. En omdat hij dagelijks dienst doet als onze hoge priester in de hemel, zal er op dat moment vrijspraak klinken. Maar dat wil niet zeggen dat er geen rechtvaardiging komt voor al het onrecht. En dan deze beeldspraak is zo mooi. Dan staat er dat hij, als hij komt, de perskuip van Gods woede zal treden. Weet je wat het treden is? Weet je, treden is het proces waarin iemand bereid is met zijn eigen gewicht, het gewicht van zijn eigen lichaam, met zijn voeten het sap uit de druiven die in de wijnpers liggen te persen, zodat er most ontstaat. En tegenwoordig hebben we dat allemaal industrieel gemaakt, hè? Eén keer per jaar rondom de Beaujolais Primeur zijn er nog van dit soort feesten waar mensen dit nog doen. En dan kan je dat nog een keer zien. Maar in die tijd was dat de manier hoe wijn ontstond. En het proces is als dit. Druiven gaan de kuip in en iemand gaat druif voor druif voor druif voor druif voor druif. Platwalsen, zodat het sap eruit komt en het sap en de schillen die gekneusd zijn door het proces zich vermengen en er gisting plaats kan vinden. Wat of dat de most zuivert om tot zuivere wijn te komen. Hier wordt geen druifje gespaard. Hier blijft geen zonde onbetreden. Hier blijft geen onrechtvaardigheid, hoe groot of hoe klein in onze ogen dan ook, die blijft niet buiten beschouwing. Hij komt en hij zegt, er staat hier dat hij die perskuip zal betreden en dat hij alles wat daar ligt aan onrechtvaardigheid onder zijn voeten uit zal persen en het tot most zal maken. Weet je wat de Bijbel zegt over most? Most staat in de Bijbel overal, symbool voor de overvloed van de zegen van God. Wat hier staat is dit. Hoe komt hij? Hij zal niet iets onder de mat vegen. Hij zal zelf zijn voeten zetten in die perskuip waar al die ellende zit. En hij zal druif voor druif onder zijn voeten, onder zijn heerschappij brengen. Zodat het deel wordt van de most, de overvloedige zegen van God, die jou en mij vrijspreekt. Dit is zo mooi en zo rijk. Hij zal het domein van de terechte woede, de terechte woede van God betreden. En wanneer zijn doorboorde voeten de perskuip van Gods toren betreden, vloeit er onder zijn voeten de most. En wordt de claim die voortkomt uit de woede van de Almachtige over al het onrecht wat er gebeurd is, vervuld door de overvloed van de zegen die er is in het offer, wat hij die de perskuip voor ons betreedt, zelf gebracht heeft. Op zijn kleding en op zijn zij staat de naam Hoogste Heer en Koning. Te midden van dit overweldigende schouwspel is er de herkenning van de bruid. Hoogste Heer en Koning. En het is de verlangende bruid die zegt, ja, ik ben de Hoogste Heer en Koning. Maar is puur mijn inbeelding. Maar misschien even die kroon afzet. Zeg, hey schat, ik ben het. Als je dit visualiseert, kan het haast niet samengaan. Maar het zal er wel zijn. En de bruidegom die kwam in nederigheid, komt terug in ongekende majesteit. Dat is hoe die terugkomt. Maar al die majesteit staat nooit tussen de bruidegom en zijn bruid in. En voor de bruid is dit, te midden van alle majesteit, eerst en vooral een innig weerzien tussen geliefden. Ik had aan het begin gezegd dat ik nog even terug wilde komen op dat heel de wereld zal de wederkomst zien. En hiermee neem ik bewust even een voorschot op volgende week. En waarom doe ik dat bewust? Omdat ik denk dat we ook over dit wat we nu gaan behandelen best wel wat vooringenomenheid opgebouwd hebben. En misschien is het goed om dat eens een weekje te laten weken. Weet je, als we zeggen van heel de wereld zal de wederkomst zien, dan leert de Bijbel dat dat meer is dan een waarneming. Dit is niet iets waarvan de wereld popcorn etend naar gaat zitten kijken. Dit is een allesomvattend iets en zien is niet alleen zien, zien is ook herkennen en erkennen. En in het zien zijn we geen toeschouwers. En dan zegt Jesaja 45 vers 23 dit. Ik heb bij mezelf gezworen, God zelf aan het woord door de mond van Jesaja, uit mijn mond komt gerechtigheid voort. Dat is wat of dat Openbaring zojuist gezegd heeft. En een woord dat ik spreek wordt niet herroepen. Het zal een rechtvaardig oordeel zijn, einde van de discussie. En voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal bij mij zweren. Er staat letterlijk, zal mij belijden. Paulus haalt deze woorden aan in Filippenzen 2. En dan zegt hij, hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan de mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd hij gehoorzaam tot in de dood tot aan het kruis. Dat was zijn eerste komst. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die alle naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus, die alle namen te boven gaat, elke knie zich zal buigen in de hemel en op aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Traditioneel legt de kerk deze twee teksten uit als volgt. Dit zal een feest van herkenning zijn voor de bruid. En zij die niet gekozen hebben, zullen tandenknarsend toe moeten geven dat wij het bij het rechte eind hadden. En tandenknarsend toe moeten geven. Ik zit me een beetje in de weg. Ik moet op mijn taal letten sinds dat die kleine jongen van alles komt. En nu is het woord kak geïntroduceerd. En ik heb het. Ik ben er zo dichtbij om te zeggen: kak, het is toch waar. Dat past helemaal niet. Maar goed, het is. Maar ergens is dit beeld ontstaan dat de bruid hier zegt: ha. En dat de rest is. Maar ik moet buigen voor al de heerschappij die we net benoemd hebben. Weet je, de eerlijkheid gebiedt me te zeggen, hoe langer ik met de Heer wandel, hoe meer ik twijfel aan de juistheid van deze uitleg. Bij mij rijst hoe langer hoe meer de vraag bij deze twee teksten, als Jezus nou zo verschijnt, en als iedere discussie nou verstomt, en als mensen zien dat er wel degelijk over een oordeel gesproken wordt en al die dingen die misgingen eerlijk benoemd worden. En vervolgens zien dat hij zegt, maar ik, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde en ik draag de naam boven alle namen. Ik ben degene die mijn voeten zet op al dat onrecht en ik verpers het onder mijn voeten die voor jou aan een kruis gehangen hebben en ik maak het tot most. Ik vraag me af, als de wereld dit ziet, hè? Of er op zo'n moment, als het allemaal zo helder wordt, zou het dan zo kunnen zijn dat zij die niet konden of wilden geloven op dat moment zeggen, ah, het is dus echt waar. En daarvoor buig ik mijn knieën. Ja, Mart, goed verhaal. Maar nu even. Nu zit je door je eigen bril heen, hè? Want nu wordt het allemaal wel heel ruim. Begrijp me goed. De Bijbel spreekt op heel veel plaatsen over kiezen voor God aan deze kant van de eeuwigheid.
Hebreeën, mens zal eenmaal sterven en daarna het oordeel. Jezus zelf, kiest dan wie u heden volgen wil. En zo kan ik er nog 10 opzommen. En die teksten, die hebben we met elkaar door de eeuwen heen omarmd. En die worden soms zodanig tot in het absurde gedreven. Ik vergeet nooit meer. Mijn omaatje is, hoe oud is ze geworden? Oud. 98. Stokoud. En we zitten op een zondag. En ik zeg tegen Marianne, zondagmiddag. Ik moet even naar oma toe. Ze zegt, waarom? Ze weet het niet, maar ik moet even naar oma toe. En ik kwam daar en ze zitten in zo'n bejaardenhuis. Ze zat op de benedenverdieping. En dan had ze de voordeur op de haak staan. En dat stelt niks voor, dus steek je hand tussendoor, klik, haak eraf en je staat binnen. En oma lag te slapen. En ik had de voordeur op die manier opengemaakt en ik ben gaan zitten. Ik denk, ik ga haar niet wakker maken. Schrikt zich het nona als ze mij ineens ziet zitten. En dus ik wacht het rustig af en na verloop van tijd wordt ze wakker. Zegt, joh, ben jij? Ja, ik ben hier. Ik ben er al even, oma, maar ik wilde u niet wakker maken. Ze zegt, zal ik koffie zetten? Dat kon ze helemaal niet meer, want het was allemaal weg, weet je wel. Zeg, dat hoeft niet zo nodig. Ik zeg maar, ze zegt, waarom ben je hier? Dat weet ik niet zo goed. Maar ik heb de indruk dat ik hier moest zijn. En toen was ze denk ik 6 of 97. En dikke tranen over de wangen. Ik zeg, oma, wat is er aan de hand? Ze zegt, ja, ik heb bezoek gehad van de ouderling. En die heeft die tekst gelezen. Dat er 2 op het land zullen zijn. Dat er 1 aangenomen wordt en de ander achterblijft. En je opa heeft op zijn sterfbed zo getuigd. Mijn opa zei, ik zie de hemelpoort en ik ga naar binnen. En ik ga nu naar je, en die is letterlijk lachend naar Jezus toegelopen. En mijn omaatje van 97 was op basis van de traditionele uitleg ervan overtuigd dat de eeuwigheid bij God voor haar niet weggelegd was. Oh jongens, daar word ik zo kwaad van. Dus ik heb gezegd, oma, heb je een pen? Die had ze. Zeg, en je had toch ook zo'n geel ding? Die had ze ook, want daarmee maakte ze op het menu geel wat ze wel en niet wilde eten. En ik ben door de Bijbel heen gegaan. Ze zegt, je mag niet in de Bijbel schrijven. Ze zegt, dat mag ik wel. Zegt ze, oma, sorry, maar er zijn ook dingen, dit mag ik. En ik ben geel gaan markeren, overal waar staat, en ieder die de naam des Heren aanroept, zal zalig worden. De teksten die over de zekerheid spreken. En ik ben met haar het gesprek ingegaan. Ze zei, oma, kijk nou toch. En ze zegt, ach jochie toch, zou het nou echt zo zijn? Ze zei, oma, het is zo. En een van de kostbaarste bezoeken aan mijn oma. Want na een leven lang haar God gediend te hebben, en met 1 been in het graf, heeft de foute uitleg van dit soort teksten haar zekerheid geroofd. Ik word daar pislink van. Want ik geloof niet dat het rechtvaardig is en dat het recht doet aan wat er staat in de Bijbel. En de traditie, je moet aan deze kant van het graf belijden dat je de eeuwigheid ingaat, is in sommige kerken sterk aanwezig. En mijn opa deed dat. En dat was voor ons als omstanders de grootste troost die er was. Die ging met een glimlach op zijn gezicht de hemel in. Die hebben we letterlijk overgegeven aan. Maar dat is niet iedereen gegeven. En als we zeggen van ja, maar de keuze moet aan deze kant van de eeuwigheid zijn, dan beroepen wij ons altijd nog op, ja, en niemand weet wat er in dat laatste moment gebeurd is. Ja, sorry, ik vind die karig. Klopt hè, niemand weet. En ik hoop dat je het al ongemakkelijk vindt worden, want dat is precies de bedoeling. Hoor me goed, de Bijbel zegt, kies heden wie je dienen zal. En dat zal altijd mijn advies zijn. Maar we hebben gezegd dat we niet selectief zijn, toch? Ga je meenemen naar 2 teksten die op zijn minst de deur van stelligheid hierover op zijn kier zetten. En weet je, als we het hebben over eerlijk kijken naar hoe de wederkomst gaat, moeten we ook onze eigen stelligheden over dit soort dingen onder ogen durven nemen. De eerste tekst, ik vind dit best een beetje spannend, want ik heb er wel eens zijdelings aan gehind, maar nog nooit zo over gesproken. Maar vandaag is de dag. De eerste tekst gaat over hen die ten tijde van Noach weigerden te gehoorzamen. Natuurlijk is het voor een groot deel speculatief. Maar ik wil je heel even meenemen in wat min of meer onderbouwde berekeningen. Wetenschappers hebben gezegd, oké,
als we kijken naar de tijdlijn, hoe ver in de tijd was Noach nou? Als we gaan kijken hoe het begon met twee mensen die zoveel kinderen kregen, die zijn vervolgens dat geslachtsregister ingegaan en hebben gemultipliceerd wat daar gebeurt en dat gelegd op de tijd. Dan is de meest betrouwbare benadering dat de wereldpopulatie ten tijde van Noach 195 miljoen mensen betrof. Hoeveel? 195 miljoen. Dit was niet een groepje van 200 Israëlieten waarvan er alleen 8 wilden geloven. Dit gaat over een wereldpopulatie. Die zo ver van hun God afgedreven is, dat hij zegt, sorry, maar als ik dit niet stop op 195 miljoen, dan gaat het plan wat ik heb met deze wereld totaal verloren voordat er 8,5 miljard zijn. En dus grijpt God in. En dan zegt hij, in mijn ingrijpen wil ik dat je weet dat er een moment van bekering is. En ik weet niet of dat je je geschiedenis op orde hebt, maar er waren er letterlijk en figuurlijk 8 die het geloofden. Waarvan ik me afvraag of dat alle 8 bij overtuiging was, of dat het voor sommigen ook gewoon was, omdat Noach zei, je hoort bij het gezin en onder mijn dak gebeurt wat ik zeg. Die heb ik nogal eens van stal gehaald vroeger, namelijk. Een hele beschaving wordt weggevaagd. En 8 blijven er over. Iets wat voor veel mensen door de eeuw heen een enorm vraagstuk is geweest, hoe een liefdevolle vader dit ooit kon doen. Komt-ie. 1 Petrus 3, vers 18 tot 20a. Ook Christus heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonde van onrechtvaardigen. Voor eens en altijd. Om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood, maar naar de geest tot leven gewekt. Tot zover niks aan de hand. Hij is naar de geesten gegaan die gevangen zaten, andere vertalingen zeggen de kruisgevangenen, om dit alles te verkondigen aan hen die ten tijde van Noach weigerden te gehoorzamen. Wat? Die hebben het toch lekker aan zichzelf verdiend? Die hadden toch de keus? Die hadden zich toch gewoon moeten bekeren? Nee. Hier staat, hij is naar de geesten gegaan die gevangen zaten om dit alles, dus de rechtvaardiging die er is in zijn offer, te verkondigen aan hen die ten tijde van Noach weigerden te gehoorzamen toen God geduldig wachtte en de ark gebouwd werd. Wat staat hier nou? Hier staat dit. Toen de vader een hele wereldbeschaving wegvaagde om erger te voorkomen, lag daarin al het plan van redding door zijn zoon voor hun geborgd. En op het moment dat de zoon van God het offer gebracht heeft, wat hem de naam boven alle namen geeft, wat hem de rechtvaardige maakt en wat hem degene maakt die zegt van ik zal alles op me nemen, zodra dat offer gebracht is, nog voordat wij de christenen het vieren op de eerste paasmorgen, bezoekt hij in het dodenrijk de beschaving die het ten tijde van Noach weigerde te geloven. Onze calvinistische uitleg zegt, als je weigert te geloven, brand je in de hel. Kan het niet mooier maken. Dat is het extract van dat deel van de theologie. De Zoon van God zegt, nog voor ik mezelf openbaarde en ik mijn overwinning wereldkundig maakte, zocht ik hen op die het hardste nodig hadden en die het weigerden te ontvangen uit de mond van Noach. Wat? Ik weet niet hoe het met jou is, maar ik vind dit mindblowing. Ja, ho, Mart, ho. Ho. De meeste theologen zeggen, ja, maar dat heeft hij alleen maar gedaan om zichzelf te openbaren. En dat betekent niet dat hij daar ook nog het evangelie gepreekt heeft, zodat de bekering plaats kon vinden. Wat? Dus de Zoon van God die zichzelf geeft voor de mensheid, gaat naar deze zielen toe om een lange neus te maken. Nee, het was lekker toch waar. Had je maar moeten geloven. Ja, het klinkt een zot voor woorden, maar dat is wel wat of dat onze traditionele uitleg zegt. Moet je niet de message lezen. Eugene Peterson, en ik ga hem niet vertalen. He went and proclaimed God's salvation. Wat? Zijn redding. Niet alleen maar, je zit ernaast en kijk, ik heb gelijk. He went and proclaimed God's salvation to earlier generations who ended up in the prison of judgment because they wouldn't listen. Eigen schuld. Zo zijn ze er gekomen. Maar hij zoekt ze wel op. En hij predikt daar verlossing. You know, even though God waited patiently all the days that Noah built his ship, only a few were saved then, 8 to be exact. Saved from the water by the water. En dan maakt hij een uitstapje. The waters of the baptism do that for you. Not by washing away dirt from your skin, but by presenting you through Jesus. Resurrection before God with a clear conscience. Jesus has the last word on everything and everyone, from angels to armies. He is standing right alongside God, and what he says goes. Pietersen zegt, de genade van onze God, die rechtvaardiging bracht in het onrecht, toen men niet wilde geloven, en de gevolgen daarvan niet onder de mat veegt. Die genade van onze God is zo groot dat nog voordat de Zoon van God hier opstaat uit het graf, hij genade en vergeving preekt aan een wereldbeschaving die door ongeloof ten onder is gegaan. En als ik Pietersen zeg, dan zegt hij, en hij heeft het laatste woord. En wat hij zegt, gebeurt. Weet je hoe weinig deze tekst boven water gehaald wordt? Want deze haalt een heel stuk theologie aan het twijfelen. Als je denkt dat het niet erger kan, zit je ernaast. Want dit gaat nog over een afgebakend groepie van 195 miljoen waarschijnlijk. Maar een paar versen verderop wordt het gekker. Ik heb het niet verzonnen, hè? Petrus antwoord. 1 Petrus 4, vers 3 tot 6. U hebt altijd genoeg verspild aan allerlei zaken waaraan de ongelovigen plezier hebben. Losbandigheid, wellust, dronkenschap, bras- en slempartijen, verwerpelijke afgodendienst. En zij vinden het vreemd dat u niet langer meedoet aan hun liederlijke uitspattingen. En ze spreken daarom kwaad over u. Maar ze zullen zich daarover moeten verantwoorden tegenover hem die zich gereed houdt om recht te spreken en niks onder de mat veegt, over levende en doden. En daar komt hij. Ook aan doden is het evangelie verkondigd. Wat? Ook aan doden is het evangelie verkondigd, omdat zij, al zijn ze naar hun leven op aarde door de mensheid veroordeeld, bij God in de geest kunnen leven. Maar als we dit werkelijk gaan geloven, dan staat er dus dat God zichzelf openbaart en evangelie verkondigt aan de ontslapenen, aan de doden. En 1 Petrus 4 maakt het nog breder dan alleen 195 miljoen die op ten tijde van Noach niet konden geloven. Deze twee teksten, ik zat in mijn voorbereiding hier naar te zoeken en ik vraag dan mijn vriend ChatGPT. Vertel me eens, welke commentaren zijn er over deze tekst? Weet je wat het eerste is wat hij schrijft? Het eerste wat hij schrijft is een waarschuwing. Hij zegt, want dit is traditioneel gezien een niet zo erkende benadering. We hebben gezegd dat we niet selectief zullen zijn. En het staat er zwart op wit. En ik zal op een punt moeten komen, als ik het heb over hoe de wederkomst eruit ziet, dat ik volmondig en van harte toegeef dat de genade van mijn God groter is dan mijn theologie. En dat de genade van jouw God groter is dan jouw theologie. En weet je, als Jezus het heeft over de wederkomst in Matthäus 24, onze moedertekst, waar we zo af en toe nog even naartoe terug zouden cirkelen, dan refereert hij daaraan en dan zegt hij, als de Zoon des mensen terugkomt, zal het zijn zoals het was in de dagen van Noach. Toen iedereen met van alles en nog wat bezig was, eten, drinken, trouwen, uithuwelijken, tot aan de dag waarop het misging en niemand kon geloven. En dan zegt hij, bij de wederkomst zal het zijn zoals in deze dagen. De enige reden dat ik deze twee teksten uit 1 Petrus benoem vanmorgen, is
om de stelligheid over hoe het zal zijn met hen die nog niet gekozen hebben bij de wederkomst op zijn minst te nuanceren. Want hier zijn heel veel christenen stellig over. En met deze twee teksten in de hand sneuvelt op zijn minste stelligheid of gaat de deur van stelligheid op zijn minst op een kier. Ja, Martin. Maar als je dit zegt, zit je dus midden in alverzoening. Nee! Ik weiger absoluut ook maar in de buurt te komen van alverzoeningsleer. Maar niet op basis van een vermeende beperking aan Gods genade. Want die is er niet. Als wij de leer over het evangelie beperken tot er is een grens aan Gods genade. En als je er binnen valt, heb je geluk. En als je er niet binnen valt, jongens, dat is geen grens aan Gods genade. Paulus zegt, waar de zonde toeneemt, de genade nog veel meer. Ja, moet ik daar dan zomaar misbruik van maken? Nee, dat is walgelijk. Maar, het is wel zo. De beperking aan Gods genade die wij gebruiken als maatstaf is totaal verzonnen. En doet geen recht aan de volheid van het offer. Mijn bruidegom stierf voor alle zonden. Past, present en future. En als we zeggen er is een vermeende limiet aan Gods genade, dan limiteren we het offer. Waarom geloof ik niet in alverzoening? Niet omdat ik denk dat er zit toch wel een keer een limiet aan Gods genade. Nee, ik geloof niet in alverzoening, omdat herkennen en erkennen nog iets anders is dan je hart aan hem willen geven. En ik heb een God die zegt, ik heb je met een vrije wil geschapen en die eer ik tot de eeuwigheid en daar voorbij. En ik kan me er niks bij voorstellen, maar de Bijbel zegt dat er mensen zullen zijn die zelfs te midden van alle majesteit die we net gelezen hebben in Openbaring, hun hart zullen verharden en niet willen kiezen. En dan zegt God, en dat keuzemoment respecteer ik. Maar don't you dare om te zeggen, er zit een limiet aan Gods genade en daarom zullen er zijn die er buiten vallen. Want er zit geen limiet aan Gods genade. En ik vraag mezelf af of er een limiet in tijd is wanneer die genade toegepast gaat worden. Want de God die zegt, nog voordat ik op de paasmorgen mijn zoon opwekte uit de dood, heeft hij de beschaving die ik wegvaagde om erger te voorkomen, bezocht en hun het evangelie gepreekt. Die God openbaart zichzelf in de Bijbel als de God die gisteren, heden en morgen dezelfde is. En geloof me, met alles wat in me is, zal ik ten alle tijden alles en iedereen aanmoedigen om aan deze kant van de eeuwigheid het leven met hun God te kiezen. En het leven met Jezus te kiezen. En in de liefde met hem te wandelen. Ten eerste is het verrijkend aan deze kant. En ten tweede is dat waar de Bijbel ons toe oproept. Daar wil ik niks van afdoen. Maar als wij op Gods stoel gaan zitten en stelligheid hebben over hen die niet gekozen hebben, dan reken je buiten de waard als ik 1 Petrus mag geloven. En dan heb je een limiet aan Gods genade verbonden waar de Bijbel op zijn minst twijfel over heeft. En ik ben vanmorgen niet deze teksten erbij gaan halen omdat ik je op het verkeerde been wil zetten. Of omdat ik zo nodig een soort iets significants wil onthullen of zo. Het staat er al eeuwen, dus je hebt het zelf ook kunnen lezen. Maar ik hoop dat ik je vanmorgen getriggerd heb over stelligheden. En ik hoop dat het je troost biedt. Troost elkaar met deze woorden, zegt Thessalonicenzen. Ik hoop dat het troost biedt voor hen die niet meer onder ons zijn en waarvan wij het keuzemoment niet meegemaakt hebben. Ik weet niet hoe de Zoon van God op dit moment omgaat met die mensen. Ik weet wel hoe die omging met de 195 miljoen die weigerden te geloven ten tijde van Noach. Was dat een eenmalig iets? Ik weet het niet. 1 Petrus 4 zet de deur op een kier dat het breder is dan die afgekaderde 195 miljoen. Is het wijs om daar je kaart op te zetten? Nee. Kies heden wie je dienen zal. En dat is by far de beste keus. En moedig elkaar daartoe aan. En leef de liefde en de genade voor, zodat anderen niets anders willen dan dit omarmen.
En laten we alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft eerlijk zijn over dat God geen dingen onder de mat veegt. Want ik ken mensen die zeggen, er is mij zoveel onrecht aangedaan. En die christenen met hun mantel der liefde, weet je wel dat. En in de boosheid kunnen ze niks omarmen. Maar onze God laat niks, helemaal niks onbesproken. Iedere druif zal uitgeperst worden in de perskuip van Gods terechte woede. Maar wel door hem die recht van spreken heeft. Wel door hem die er een oplossing voor had. Wel door hem die zegt, ik heb alle gevolgen ervan gedragen. Wel door hem die zegt, en raad eens wat, mijn genade zal zoveel groter zijn dan jouw theologie ooit kan bevatten. Wel door hem die zegt, ik heb het je gepreekt en ik heb generaties na mij overtuigd om het te preken. En wel door hem die zegt, en guess what, voor hen die voor je te laat was, ben ik zelf het dodenrijk ingegaan en heb ik het ze zelf gepreekt. En what he says, goes. Onze koning komt. En hem komt toe alle lof en eer. Meer dan dat we ooit kunnen beseffen. En die wederkomst, hoe zal die plaatsvinden? Groot. Majestueus. Feestelijk. Eerlijk. Niets ontziend. Niets onder de mat vegend. Alles aan de orde stellend. Druipend van de most, de overvloedige zegen van Gods genade, die tot stand komt als de overwinnaar zijn voet op de ellende en de zonde en alles wat eruit voortkomt zet. En het vermorzelt en onder zijn voeten tot most laat worden. Voor waar hij komt. Heer, dank u wel. Voor genade die groter is dan we hem ooit kunnen bevatten. Heer, niet te peilen door ons. Dank u wel, Heer, dat u terugkomt. Dank u wel dat het een glorieus moment zal zijn. Dank u wel dat het een moment zal zijn wat niets van de ongerechtigheid van deze wereld ongerept zal laten. En dank u wel dat u, Zoon van God, naam boven alle namen, een manier hebt om daarmee te dealen die wij nooit zullen begrijpen. Who can grasp your infinite wisdom? Maar ik weet één ding zeker. Dat daar waar u uw voeten op de ongerechtigheid zet, zal de most, de overvloedige zegen van God vloeien. En ik zie ernaar uit. En Heer, ik bid, zoals we hier staan, uw zegen uit over ons. Dat we niet op stelligheden, niet op theologie, maar vanuit een ontmoeting die verder gaat dan wat we kunnen beredeneren, uw liefde, genade en leven uit zullen leven. Zodat de bruid in de tijd die nog komt tot de bruiloft van het lam uit zal dijen als nooit tevoren. Zodat geliefde familieleden die nog niet die keus gemaakt hebben, in hun verliefdheid achter ons aan dezelfde keuzes zullen maken. Niet omdat we het ze vertellen, niet omdat onze theologie klopt, maar omdat de genade en de liefde van onze vingers af zal druipen zoals de most van de voeten van hem die komt in majesteit. En ik zegen je ermee. Ik zegen je met de mogelijkheid om waar je komt woorden van leven te spreken. Ik spreek uit dat frustratie, ook al is die er misschien, of angst, weg zal vagen. En dat woorden van leven je mond zullen verlaten. Dat daden van liefde en genade je aanwezigheid zullen kenmerken. En ik spreek over jullie uit, hier, thuis, degene die dit terugkijkt. Dat je in alles zal weerspiegelen de koning die terug gaat komen. En dat het een feest zal zijn voor mensen om dat in jou te herkennen. En ik spreek over je uit dat je leven zal brengen waar je komt. Hoop waar je komt. Liefde waar je komt. Genade waar je komt. Zicht op de komende koning waar je komt. In Jezus' naam. En wat anderen ook zeggen, what he says, goes. Geniet van de rest van deze dag.